Wij mogen gemeente vanavond de serie Bijbellezingen weer vervolgen en verder gaan daar waar we aan het eind van het vorige seizoen gebleven zijn, zodat vanavond aan de orde is Exodus 6, het slot. We lezen Exodus 6, de versen 27 tot hoofdstuk 7, vers 13. Exodus 6, vers 27 tot 7, vers 13.
En het geschiedde te dien dagen, als de Heere tot Mozes sprak in Egypteland. Zo sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Ik ben de Heere, spreek tot Farao, de koning van Egypte, alles wat ik tot u spreek. Toen zei Mozes voor het aangezicht van de Heere: Zie, ik ben onbesneden van lippen, hoe zal dan Farao naar mij horen? Toen zei de Heere tot Mozes: Zie, ik heb u tot een god gezet over Farao, en Aaron, uw broeder, zal uw profeet zijn. Gij zult spreken alles wat ik u gebieden zal, en Aaron, uw broeder, zal tot Farao spreken, dat hij de kinderen Israëls uit zijn land trekken laat. Doch ik zal Farao's hart verharden, en ik zal mijn tekenen en mijn wonderheden in Egypteland vermenigvuldigen. Farao nu zal naar uw lieden niet horen. En ik zal mijn hand aan Egypte leggen en voeren mijn heren, mijn volk, de kinderen Israëls uit Egypteland, door grote gerichten. Dan zullen de Egyptenaars weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn hand over Egypte uitstrekke en de kinderen Israëls uit het midden van hen uitleide. Toen deed Mozes en Aaron, als hun de Heere geboden had, alzo deden zij. En Mozes was 80 jaar oud en Aaron was 83 jaar oud, toen zij tot Farao spraken. En de Heere sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende: Wanneer Farao tot uw lieden spreken zal, zeggende: Doe een wonderteken voor uw lieden, zo zult gij tot Aaron zeggen: Neem uw staf en werp hem voor Farao's aangezicht neder. Hij zal tot een draak worden. Toen ging Mozes en Aaron tot Farao heen in en deden alzo gelijk de Heere geboden had. En Aaron wierp zijn staf neder voor Farao's aangezicht en voor het aangezicht van zijn knechten. En hij werd tot een draak. Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars, en de Egyptische tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen. Want een iegelijk wierp zijn staf neder en zij werden tot draken. Maar Aarons staf verslond hun staven. Doch Farao's hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heere God gesproken had.
Van het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen, Exodus 6 vanaf vers 27, lees ik, gemeente, met u nog een keer uit hoofdstuk 7 vanaf vers 8. Exodus 7 vanaf vers 8. En de Heere sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende: Wanneer Farao tot uw lieden spreken zal, zeggende: Doe een wonderteken voor u, zo zult ge tot Aaron zeggen: Neem uw staf en werp hem voor Farao's aangezicht neer, hij zal tot een draak worden. Toen gingen Mozes en Aaron tot Farao heen en in en deden al zo gelijk de Heere geboden had. En Aaron wierp zijn staf neer voor Farao's aangezicht en voor het aangezicht van zijn knechten, en hij werd tot een draak. Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars, en de Egyptische tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen, want een ieder wierp zijn staf neer en ze werden tot draken. Maar Aarons staf verslond hun staven. Doch Farao's hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heere gesproken had. Tot zover. Gemeente, we lazen hun namen en we kennen de geschiedenissen en we weten niet anders dan dat hun namen telkens in deze geschiedenissen naar voren komen. Mozes en Aaron. 80 jaar en 83 jaar. We zouden zeggen, mooie leeftijden om met pensioen te zijn en rustig van je oude dag te genieten. Maar zo niet de gebroeders Mozes en Aaron. 40 jaar achtereen hebben de mensen hen niet samen gezien. Ze woonden en leefden, zoals we weten, al die jaren, 4 maal 10 jaren, en dat is nogal wat, ver van elkaar vandaan. De een in Midian, als schaapherder, al die jaren. En de ander als slaaf in Egypte. Waarschijnlijk ook betrokken, hoe oud hij ook was, bij de stedenbouw en de piramidenbouw van Farao. Maar sinds kort, heel kort nog maar, trekken ze samen op, want de God van Israël nam hen in zijn dienst, beiden, met een hoge opdracht. Ze moeten zich vervoegen bij Farao. Farao, zoiets als de koning, nou, wel met de allure van de keizer van Egypte. En ze moeten hem het bevel van God overbrengen, zoals we lezen aan het begin van hoofdstuk 5. Daarna gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot Farao: alzo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk trekken, laat mijn volk gaan, dat het voor mij een feest houden in de woestijn. En het antwoord, vers 2 van hoofdstuk 5, Farao zei: wie is de Heere? Wie is hij? Wiens stem ik gehoorzamen zou om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet. En ik zal Israël niet laten gaan. Nee, Farao wist wel wat beters. Hij zou het juk op de schouders van het volk verzwaren. Ze moesten nu niet alleen maar meer stenen vervaardigen, maar ze moesten ook de grondstoffen daarvoor verzamelen. En dat, jawel, en dat in dezelfde tijd. Dezelfde productie werd verwacht. Mozes en Aaron, basta, vertrek. Maar Mozes en Aaron, ja, ze gaan, maar God, gemeente, laat zich niet afschepen. Farao kan wel denken dat hiermee het laatste woord is gesproken, maar zo makkelijk komt deze machthebber van de God van Israël niet af. Hij zal erachter komen wie de Heere is. En vanaf nu, gaat de God van Israël tonen dat de verlossing van zijn volk, gemeente, zijn werk is. Niets en niemand kan dat en zal dat tegenhouden. De ouderdom van deze zwakke mannen niet. Het ongeloof van Israël niet. De onwil van Farao niet. En zelfs hij niet, die erachter zit. De duivel, de boze uit de hel. Het zal blijken, Gods woord zal bestaan en hij zal zijn welbehagen volbrengen. En dat volk, dat nu nog een slavenvolk is, zal komen daar in het land dat hij voor hen bestemd heeft, in het land der belofte. Het heil is des Heren. Wel nu, gemeente, we zullen dat vanmiddag, vanavond ook zien, enigszins zien, als we letten op een heel speciaal aspect, namelijk het wonderteken waarvan, namelijk van de staf van Aaron. De versen 8 tot en met 12 of 13 van hoofdstuk 7. De staf van Aaron. Laten we ons, gemeente, daar een ogenblik op focussen. De staf van Aaron. Dat is allereerst een teken tot waarschuwing. De versen 8 tot 10. Het blijkt ook een teken ter beproeving, of moeten we zelfs zeggen tot verzoeking. De versen 11 en 12. Maar boven dat alles, en uiteindelijk, een teken van verlossing, slot van vers 12. De staf van Aaron, Het is een teken tot waarschuwing, een teken ter beproeving en een teken van verlossing. Mozes en Aaron, ze gaan terug naar het volk. Ze gaan als het ware verslag uitbrengen, want het volk wist dat ze zouden gaan. Maar ze treffen maar weinig enthousiasme aan, integendeel. Integendeel. Weerstand. En dan zelfs zodanig dat het innerlijk van Mozes aantast. Ze zeggen tegen hem, Mozes en Aaron, nou zijn we nog verder weg dan we waren. Jullie hebben ons stinkende gemaakt voor Farao en zijn knechten. U hebt ze met uw verzoek om weg te mogen gaan als het ware een zwaard in handen gegeven om ons te doden uiteindelijk. En Mozes, hij wordt min of meer met dezelfde wanhoop bevangen. En in bangheid roept hij het uit voor Gods aangezicht. Heren, waarom hebt u dit volk dit kwaad gedaan? Waarom hebt u ons gezonden? En hij laat de moed zakken. En hij wil helemaal niet meer. Mozes zegt tegen de Heren, Heren, laat nu maar zitten. Ik vertaal het een beetje. Heren, laat nu maar zitten. Het hoeft voor mij niet meer. Zelfs niet, als de Heren hem een nieuwe opdracht geeft. En dan zegt Mozes, nee Heren, laat maar. Ik kan het helemaal niet. Ik ben onbesneden van lippen. Ik ben zo slecht te talen. Wat denkt u wel, Heren? Farao, notabene, niet de eerste, de beste. Farao, die wil helemaal niet naar mij luisteren. Die komt niet onder de indruk van wat ik zeg. Maar dan gaat de Heren Mozes gemeente bemoedigen. En daarmee zijn we inmiddels in het 7e hoofdstuk aangekomen. Mozes, en dat klinkt nogal, ja, het is letterlijk vertaald, het staat er echt zo. Mozes, ik heb u tot een God gemaakt. En dat moeten we maar niet met een hoofdletter zetten. Maar dat betekent, Mozes, ik zal jouw gezag verlenen. Het woord dat jij spreekt, dat zal gebeuren met de autoriteit die ik je geef. En dat heeft de Heere gemeente door heel de historie van Israël heen heel dikwijls op het hart gedrukt van die profeten. Want niemand van hen had ernaar gesolliciteerd. Maar elk van hen moest in zijn kraag gegrepen worden. En op de weg gezet te worden. Denk aan Jeremia. Jeremia de priesterzoon. Die sputterde ook al tegen. Hij zei, Heere, nee Heere, ik ben hier veel te jong voor. Wat zegt de Heere? Overal waarheen ik je zenden zal, Jeremia, zul je gaan. En wat ik spreken zal, dat zul jij spreken, Jeremia, wel hier ook. We lezen het. Ik heb u tot een God gemaakt. Wanneer u spreekt en je doet het overeenkomstig wat ik je zeg, dan heeft het goddelijke autoriteit, Mozes. En weet je, jawel, ik ken je zwakheid. Ik weet ervan. Wel, je krijgt een hulp. Je krijgt Aaron als hulp mee, je oudere broer. Maar dan zul je ook spreken, Mozes. Dan is er geen pardon. En de Egyptenaars zullen weten, ze zullen het weten, dat ik de Heere ben. En dat wat in mijn raad is, ook daadwerkelijk zal bestaan. En dan, gemeente, en zo komen we bij dat wat ik u voorlas, de versen 8 en volgende. Dan voegt de Heere daaraan nog iets toe. Hij zegt, Mozes, ik zeg het je alvast maar, dan ben je erop voorbereid. Farao zal om een teken vragen. En als dat gebeurt, nou dan moet je maar Aaron bevel geven dat hij zijn staf op de grond werpt. En je zult eens zien wat er dan gebeurt. Laat dat, o Mozes, voor u een bemoediging zijn. Want dan zult u aan Farao, die ooit vroeg, en we hoorden het zojuist al, die ooit vroeg, wie is de Heere? Dan zal die antwoord ontvangen. Wie ik ben. Dat ik zulke God ben, een God van wonderen. En ik zal het laten zien aan deze Farao. Dat zal gebeuren. Wel, gemeente, dat allereerst. Een teken tot waarschuwing aan Farao. En dan wordt het een beslissende ontmoeting. Mozes en Aaron aan de ene kant. en Farao aan de andere kant. Kunt u het ons voorstellen? Ja, ik zeg dat nou, gemeente. Mozes en Aaron aan de ene kant, Farao aan de andere kant. Maar dat moet je wel anders voorstellen. Ze stonden niet hier bijvoorbeeld op de vloer zo tegenover elkaar te praten. Nee, daar waren die twee oude mannen. Oud, krom, vergrijsd, kaal, rimpelig. Nou ja, je zult 80 en 83 jaar zijn. Daar is nog wel verschil in, deze en gene. Maar het waren twee oude mannen. En ze stonden daar, hoe? Nou, tegenover de troon van Farao. Farao, die daar zat, hoog verheven. De Farao. Maar God gedenkt aan Farao. Gemeente, hij geeft hem een waarschuwing. Hij geeft hem een laatste waarschuwing, want straks... En we kennen de geschiedenissen en we denken van de volgende Bijbellezing zullen ze aan de orde komen. Dan zal de Heere de gerichten gaan voltrekken. Dan zal de Heere de plagen gaan tonen. Dan zal de Heere doen zien dat hij almachtig is en dat hij dat op een pijnlijke manier zal laten blijken aan de farao. Dan zullen de Egyptenaren het merken. En hier komt een waarschuwing, een herhaalde en een laatste waarschuwing. Voordat de Heere met zijn oordelen komt, krijgt Farao nog een laatste waarschuwing. Die heeft hij al gehad. De eerste keer heeft hij geweigerd en nu krijgt hij een tweede kans. En wat de Heere voorzegd heeft, gemeente, we hebben het gelezen, dat gaat gebeuren. Farao zegt als ze komen, nou Tonus, dat jullie zo'n machtige God hebben. Doe eens een wonder. Laat het eens zien door middel van een teken. En dan gebeurt het. Een wonder. Je zou kunnen zeggen, gemeente, Farao vraagt aan Mozes en Aaron een soort legitimatiebewijs. Ze moeten zich legitimeren. Ze moeten tonen dat ze inderdaad namens de God van Israël spraken. Wie dat dan ook is. Wel, zo gebeurt het. Want onderhandelen, daar houdt Farao niet van. Nee, hij wil het zien. En zo gebeurt het. Nou, en Aaron werpt zijn staf neer voor het aangezicht van Farao, voor het aangezicht van zijn knechten, zo lezen we. Ja, wij kennen het wel. We hebben het gelezen, maar gemeente, het zal gebeuren. Gewoon een stok op de grond gegooid. En plotseling, en er staat niet zomaar een slang, nee, er staat een draak. Een draak, waar we nou precies aan moeten denken. Nou gemeente, het lijkt me, dat zal wel zo'n krokodil geweest zijn. Zo'n enorm beest, zo'n Nijlkrokodil. Meters groot is zo'n beest. En plotseling spartelt dat op de paleisvloer. Marmer of wat dan ook, prachtig, pracht en praal. En daar ineens zo'n grote krokodil. Beeld van de macht die zich verzet tegen God en zijn gezalfde. En bedenk daarbij nog dat die beesten toen de tijd in Egypte voor heilig werden gehouden. Ze belichaamden de macht van de Egyptische goden en dus ook de macht van Egypte zelf. Nee, het is natuurlijk niet Aaron die dat monster tevoorschijn roept. Nee, het is van de Heere. Maar daar had Farao dan ook om gevraagd. De Heere spreekt tot Farao. Farao, verbeeld je maar niets. Je denkt dat je machtig bent, maar dit kun jij niet. Dit kun jij niet. Dit toon ik. En zo waar dit wonder werkelijkheid is, zo waarachtig ga ik mijn volk redden. Ik beschik erover. In mijn hand is dit monster niets. Ik breng het voort uit niets anders dan een staf. Wel gemeente, dat teken dat is, en ik zei het al, dat is een waarschuwingsteken voor Farao en zijn knechten. Voordat de plagen komen, geeft de Heere hun nog een laatste waarschuwingssignaal. Farao krijgt nog uitstel voor het oordeel. God zoekt zelfs de dag van het verderf van Farao niet. Nog geeft de Heere gelegenheid tot inkeer, tot bekering en berouw en gehoorzaamheid. Gemeente, is het nodig om hier een ogenblik bij stil te staan? Nou, u kunt denk ik zelf de toepassing wel maken. Dit is een bijbellezing, maar er is misschien toch wel wat van te zeggen. Is het, gemeente, te algemeen gezegd of niet? Ik denk het niet. Wanneer ik zeg dat er geen mens ongewaarschuwd verloren gaat. Waarschuwingen en roepstemmen in het leven van onbekeerde en onbekeerlijke mensen. En niet minder ook in het leven van Gods kinderen, als de Heere dat nodig acht. Waarschuwingen. De Heere die als het ware zijn vinger opsteekt. En zegt, zie het toch eens. Denk er toch eens aan. Ga toch niet op deze weg voort. Doe dat toch niet. Hoe dan? Waar gebeurt dat dan? Nou, gemeente, misschien mag ik wel zeggen op dit moment. Op dit moment, waar dit gepreekt wordt, waar ik dit, nou met een paar eenvoudige woorden, maar dan toch onder uw aandacht breng. Zulk een God hebben we. De Heere, gemeente, die niet wil dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot kennis der waarheid komen. De Heere die daartoe middelen hanteert. Nou, allereerst, en wat een kostbaar middel is dat, gemeente, door de prediking van zijn woord. Door de verkondiging van het evangelie. Was dat ook niet de Heere Jezus die het zei? Het was voor het laatst ook dat de Heere Jezus het zei, vlak voordat hij de weg van zijn diepe lijden zou gaan, toen hij daar stond op de helling van de Olijfberg en daar zag op het onbekeerlijke Jeruzalem, waar hij 2, 3 of nog meer jaren daar rondgewandeld had, trouwens daarvoor ook al. En dan barst de Heere Jezus als het ware in een emotioneel getuigenis uit en hij zegt het Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menig keer heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen gelijk en hen herkuikens. Maar je hebt niet gewild en straks zal het oordeel komen, Jeruzalem. Denk er toch aan. Trouwens, al de profeten toch? In heel de geschiedenis van Israël, wend u naar mij toe en wordt behouden. O alle gij geslachten. Want ik ben God en niemand meer. We zingen het wel eens. Ja, we zingen het ook wel eens. Ja, het komt al overeen met de onberijmde psalm. We zingen het wel eens. Zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten. Zo het richtsnoer van mijn wet ter regeling niet kan baten. Zo ze ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. En de Heere zegt het alvast. Hij kondigt het aan. Dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. En gemeente, ik hoef dat voor u niet in te vullen. Maar misschien zijn er wel allerlei heel concrete roepstemmen in uw en jouw leven gekomen. Dingen waar we plotseling vond je het op je pad en je schrok je wild en oh, wat is dit? En vult u dat nou zelf maar in wat het was? Een ziekte of een ongeval of wat, gemeente, wat dan ook? En de Heere bedoelt ermee, ooit zul je voor mijn rechterstoel staan. En ooit zul je rekenschap moeten afleggen van alles wat er in dit leven gebeurd is, goed en kwaad. En het zal wat zijn, en de gemeente Farao heeft dat, spartelend straks in het water van de Rode Zee. Farao, het was als een vlam door zijn lijf heen, ongetwijfeld. Hij had het allemaal in de wind geslagen. Want alles wat Gods almacht wrocht, zingen we, heeft hem niet bewogen om God te vrezen. Maar dat zal toch niet zo bij u zijn en bij jou, gemeente. Geloof toch, Gods heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je lijden. Laat zulke dwang voor jou, voor u, niet nodig wezen. Dat is het eerste, dat teken, tot waarschuwing. Farao, besef met wie je te doen hebt, met de heilige God die niet met zich laat spotten. Gemeente, het doemt een tweede element op. Dit teken, is tegelijkertijd, en dat is het vervolg van de geschiedenis, is ook een teken van beproeving. Want Farao geeft zijn verzet niet op. Je zou toch kunnen denken, hier is toch het bewijs geleverd. Farao gaat toch door de knieën, man. Wees toch wijs. Maar nee, hij is voorlopig nog niet uit zijn evenwicht gebracht. Nou, zegt Farao, en dat is wel wat overmoedig. Hij zegt, ja, maar wacht eens, dat kunnen wij ook. Dat kunnen wij ook. We hebben ook mensen die daartoe in staat zijn. En hij riep zijn wijzen en zijn guichelaarstijnen zijn er. Dat zijn de mensen die tot allerlei occulte dingen in staat waren. De tovenaars, de duivelskunstenaars, de slangenbezweerders. En al die lieden die in zijn dienst waren. En als ze dan gearriveerd zijn. Mozes en Aaron zullen geduldig gewacht hebben tot ze binnengekomen zijn. Als ze dan gearriveerd zijn, dan ontvangen ze van Farao hetzelfde bevel om te doen. En als we nou deze geschiedenisgemeente niet kenden, de spanning is natuurlijk wel een beetje af. Wij kennen die geschiedenis. Maar doe nou eens even net of je deze geschiedenis niet kent. Nou, dan zeg je toch, ja, Farao, ja, dat dacht je. Ja, maar dat zal jou niet lukken. Dit is een wonder van God. Farao, maar dat kunnen die mannen van jou niet. Nee. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. De wijzen van het Egyptische hof gooien ook hun staven op de grond. En in een oogwenk zijn ook die veranderd in die vreselijke krokodillen. Heel de vloer vol. Nou, wat een toestand. Het kronkelt en het krioelt door elkaar. Allemaal van die verschrikkelijke monsters die misschien elkaar aan het belagen zijn. Die prachtige paleisvloer van Farao. Nou, dan is het de beurt van Farao natuurlijk om triomfantelijk te kijken. Zie je wel? Zie je wel? Nou, dat wonder van jullie betekent niks. Want wat Aaron in enkelvoud deed, dat doe ik hier in veelvoud. Die God van Israël, die kan niet staan in de schaduw van de Egyptische goden. Nou, gemeente, dat is toch wel een beetje een moeilijke ervaring, lijkt me. Van Mozes en de Aaron. Dat kunnen we wel indenken. Een regelrechte beproeving voor ze. En wij vragen ons af, maar hoe kan dat dan? Waarom heeft God dat toegestaan? Nu blijken die hoftovenaars minstens even machtig als de God van Aaron. Gemeente, de vraag die hieronder ligt is, en dat is best een moeilijke vraag. Wie heeft dit tweede wonder dan gedaan? Nou, gemeente, dat is allemaal zeker in de voorzienigheid van God besloten. Dat gaat niet, dat mag dan wel tegen de wil van God ingaan, maar het gebeurt niet buiten de wil van God om. Trouwens, de Heer had ook hier de hand in. Maar we zullen dan toch moeten zeggen, hè? Dit zijn wonderen die de duivel heeft gedaan. Want in zijn dienst waren ze. Ook de duivel heeft grote macht. Nee, geen ongelimiteerde macht, geen onbegrensde macht, maar wel grote macht. In het Nieuwe Testament, gemeente, in 2 Timotheüs 3, komt apostel Paulus op deze geschiedenis terug. En wat wij hier in het Oude Testament niet lezen, dat wist Paulus zich wel te herinneren, dat zal overgeleverd zijn. Hij schrijft gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden. Jannes en Jambres, instrumenten van de duivel. Door hen briest de boze tegen de Here in. De macht van de vorst der duisternis blijkt hier. Jawel, het is een begrensde macht, maar het maakt ongetwijfeld wel indruk. Ter beproeving van Mozes en Aaron. Gemeente, wat moeten we ervan zeggen? Zit daar een boodschap in? Ik denk het. Ik denk het wel. En dan ga ik ook maar weer bij de apostel Paulus een ogenblik te raden, om dat wat dicht bij u te brengen en bij mijn eigen hart. Paulus schrijft, en dan gaat het over de boze, over de machten van duisternis en dood en hel. Dan zegt de apostel, zijn listen en zijn lagen zijn mij niet onbekend. En zijn macht is aan mij niet onbekend. Nog een meter van daaruit vraag ik het aan mezelf en aan u en aan jou. Rekent u met die boze machten? Weet u ervan dat hij er is? Van die verleider zegt de Heere Jezus zelfs dat, indien het mogelijk was, hij ook zelfs de uitverkorenen zou verleiden. En wanneer de Heer Jezus daarover spreekt in Matteüs 24, dan doelt hij met name gemeente aan, dan komt het wel heel dichtbij, dan doelt hij op onze tijd. De eindtijd. Wanneer de macht van de boze openbaar zal komen, en de Heer Jezus zegt dan, ziet, ik heb het u voorzegd, de macht van de duisternis. Wanneer hij zich als een verleider zal voordoen. En de Heer Jezus zegt het ook. Hij zegt het tegen Petrus. De Satan heeft u zeer begeerd u te ziften als de tarwe. Jawel, de Heer Jezus voegt eraan toe. Maar ik heb voor u gebeden. Maar gemeente, de realiteit van de boze macht blijkt hier. En het lijkt wel alsof ze, nou laten we het maar zo zeggen, alsof ze kiet staan. Alsof ze aan elkaar gewaagd zijn. God van de helgen en de boze van beneden. Ondertussen, gemeente, maakt de boze zich hier wel bekend in die zin wie hij is. Wie is hij dan, deze verleider? Wel, hij zal proberen om in alles God na te bootsen. Dat zien we hier. De duivel is de imitator van de Heere. Luther noemde hem al de aap van God. Ken je hem zo? Ben je beducht? Beproef je hem? Toets je wat op je afkomt? Of het van God is? Of dat het van de boze is? Gemeente, het was in de dagen van de apostelen dat koning Herodes op enig moment een indrukwekkende rede hield. En dan roepen de mensen het uit, een stem van God en niet van de mensen. Zo snel houdt de mens het werk van de mens voor het werk van God. Maar het was het werk van de boze. Wel gemeente, ik volsta maar vanavond. Ik volsta maar met u te vragen, ben je erop bedacht dat de boze rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden, wie hij meezoekt te trekken in het verderf. En straks zal wel blijken wie er echt de machtige is hier in deze geschiedenis. Maar ben je daar zelf al achter gekomen? En de boze gemeente heeft in onze tijd heel wat instrumenten in handen om mensen, om jongeren, maar ook ouderen te verleiden en in zijn macht te trekken. Met werken en met bezigheden en activiteiten die, als je niet goed oplet, sprekend lijken op de werken van God. Zie maar hier, zie maar hier. Wie erachter gekomen is, wel, nu ga ik zijn naam noemen. Dat kan niet missen. Wie daarachter gekomen is, gemeente, de Heere Jezus. De Heere Jezus. De boze hield zich niet in om toen de Heere Jezus aanstalten maakte om aan zijn driejarige omwandeling te beginnen, dat de boze hem opzocht. De verleider. Om hem te verzoeken. Om hem tot zonde te verleiden. En hier ook daar, als een naaper, als een aap van God. Maar hij probeerde de Heer Jezus te verleiden, we kennen de geschiedenis wel. Zeg eens tot deze stenen dat ze broden worden. Nou, daar is God natuurlijk zo toe in staat. Maar zeg het eens, duivelswerk. Of, daarbovenop, je zou bijna zeggen in de dakgoot van de tempel. Werp jezelf eens neer. Dan zal de Heere wel komen met zijn engelen en zal je wel opvangen. Duivelswerk. En toen de boze de koninkrijken van de aarde liet zien aan de Heere Jezus. Eén knieval maar, één knieval, dat is het allemaal voor u. Duivelswerk. Alsof hij God is. Gemeente, de duivel wil verleiden. Met schone schijn. Met wel doel. Opdat je niet meer zou vertrouwen op de Heere. Op zijn woord. Op zijn belofte. Maar opdat je je vertrouwen zou stellen op de boze. Ik denk, gemeente, aan wat de apostel Petrus, even tussendoor. Wat de apostel Petrus schrijft. Aan de vreemdelingen. Aan die mensen die moesten vluchten voor hun geloof. Dan roept hij ze op. Om onder ogen te zien. Dat ze beproefd worden. Dat wat er in hun leven geopenbaard is. Aan het werk van de Heere. Gemeente, dat het de beproeving doorstaan kan. En dat geldt nou voor ons. Voor u en voor mij. Wat je meent dat het werk van God in je leven is. Dat kan. Dat je de Heere bidt. Doorgrond en ken mij, Heere. Zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid me op uw weg. Geef dat ik niet toegeef aan die boze verleider. Wel schrijft Petrus. Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud dat vergaat, door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn, Gods werk. Geen duivelswerk, geen mensenwerk, Gods werk. Tot lof en tot eer en heerlijkheid. In de openbaring van Jezus Christus. Nou, dat is natuurlijk echt nieuwtestamentische taal. Dat lezen we niet in Exodus. Maar dit, daar gaat het om. Daar gaat het om. Niet de boze, maar de goede. De goede herder. Die je leven weg wil hebben van al die werken van de boze. Opdat je het onderscheidt wat van hem is. En de toevlucht neemt tot hem. Het is niet voor niks. Het is niet voor niks. Dat de Heere Jezus zijn gemeente heeft geleerd. Bid u het ook. Bid je het echt. Wetend de noodzaak ervan. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want immers, van u is het koninkrijk. En van u is de kracht. En van u is de heerlijkheid. Nu en tot in eeuwigheid. We hebben het nog steeds over die staf van Aaron. Die staf was tot waarschuwing. Waarschuwing aan Farao. Die staf, ja, het was een verzoeking. Maar voor Mozes en Aaron bedoeld als beproeving. Zouden ze wegvluchten? Zouden ze toegeven? Nee. Het is, en nu blijkt het, en daar loopt het op uit. Het is een teken van verlossing. Gemeente, weet u hoe ik die staf nou maar noem? Dat is een sacrament. U weet wel hoe onze catechismus het begrip sacrament uitlegt. Een zichtbaar teken en zegel van de belofte Gods. Nou, dan vat ik het maar samen. Een zichtbaar teken en zegel van de belofte Gods. En hier blijkt deze staf, gemeente, een zichtbaar teken van de beloften van God. O, Mozes en Aaron, ze moesten het doen met het woord van God. Ze moesten vertrouwen op zijn stem, op zijn woord, op zijn getuigenis. Ziende de onzienlijke, vasthoudend aan zijn betrouwbaar woord, aan zijn toezegging. Maar nu geeft de Heere ze er nog wat bij. Een zichtbaar teken. Opdat ze het zeker zouden weten. Opdat ze het vast zouden betrouwen. Wel, ik denk dat Mozes en de Aaron gemeente wel met een vraag gezeten hebben. Waarom is dit alles? Waartoe deze beproeving? Wel, gemeente, het is opdat de almacht en de heerlijkheid van de God van Israël des te groter openbaar zou worden. En opdat Mozes en de Aaron in die overtuiging hun werk zouden verrichten tot het volk zouden gaan. En het volk zouden aansporen, deze God, onze God. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk volbrengen. En hier mogen ze het onder ogen zien. Want wat lezen we? Het is maar een enkel woord. En Aarons staf verslond hun staven. Nou, dat hadden ze niet voorzien. Daar hadden ze niet bij stilgestaan. En daar hadden farao en zijn dienaren ook niet op gerekend. Dat is wel geweest, zeg. Moet je dat concreet voorstellen? Allerlei krokodillen van die grote beesten. En er is er één, namelijk, die voortgekomen is uit de staf van Aaron. Heel duidelijk, het was zichtbaar. Misschien ook wel, nou hoe dan ook, het was zichtbaar. Dat was die draak, die krokodil, die ontstaan was door de staf van Aaron. Hij verslindt ze allemaal. Schrikwekkend. Huiveringwekkend. Zo staat het er ook. Aarons staf verslond hun staven. Al die beesten worden door die ene opgeslokt. Verslonden. Teniet gedaan. En daarmee is de staf van Aaron een teken van goddelijke overmacht. En goddelijke ontferming. De Heere, hij betoont zich glansrijk de overwinnaar te zijn. Wel, gemeente, hier zal nog veel over te zeggen zijn. Maar weet u waar het van getuigt? Het getuigt. En we mogen toch niet zwijgen van hem. Het getuigt van de kracht van het werk van Christus. Want wat zien we hier? En de beelden roepen het al op. Wat zien we hier, gemeente, wat zich hier afspeelt in de troonzaal van farao? De grote, eeuwenlange strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Farao en al zijn handlangers uit alle eeuwen woeden als grote draken tegen de Heer en zijn volk. Ja, de grote draak, de duivel, hij woedt uit alle macht tegen de Heer en zijn gezalfde. Maar God heeft het gezegd. In de belofte die de moeder van alle beloften zou worden. Uit deze ene belofte zijn alle andere heilsbeloften voortgekomen. Ik zal vijandschap zetten. Het was als het ware een eed. Ik zal vijandschap zetten. Die draak, die slang, die boze, die een vijand van mij bleek te zijn daar in het paradijs. En een vijand van u, Adam en Eva. Ik zal tegenover die vijand een andere vijand geven. En de vijand van je vijand. Wel, dat is je beste vriend. De vijand van je vijand. Die hou je te vriend. Die aanbid je. Als je die mag kennen. De vijand van je vijand, die de boze vijand zal verslaan, die harige schedel vellen. En zo vond de strijd plaats. En zo vindt de strijd plaats. Maar gemeente, dan doe ik tekort. Niet alleen de strijd, maar ook de overwinning. De overwinning van hem, die zijn leven gaf, die zijn bloed stortte. Die door zijn vader verlaten werd. Die het uitriep. In de grootste ontreddering. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar die zo overwonnen heeft. En die al degenen die hem van eeuwigheid gegeven zijn. Meegenomen heeft. In de strijd. En tegelijkertijd in zijn overwinning. Jezus, leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Wel gemeente, deze staf, de staf van Christus, hij mag opgeheven worden. Hij mag uitgestrekt worden over de gemeente. Hij mag verkondigd worden als degene wiens naam de enige is, waardoor we moeten zalig worden. En wat is mijn zaligheid, gemeente? Die ligt daarin, dat de boze die mij belaagt, dat de duivel die van nature macht over mij heeft, verslonden wordt. Verslonden tot overwinning. En hij is niet meer. En hij zal geworpen worden in de poel die eeuwig brandt van vuur en zilver. Is er iemand die de Heere vreest? Die naar de stem van deze knecht hoort? Als je in duisternis wandelt. Belaagd door de boze. Als je in duisternis wandelt. En misschien wel geen licht hebt. Dat je nochtans betrouwen. Op deze God en Heere. En vlucht. Tot zijn naam. Tot de sterkte van zijn macht. En hij zal je niet teleurstellen. Maar al wat je ontbreekt. Dat schenkt hij als je het smeekt. Mild en overvloedig. Gemeente, dan mag er hoop zijn. Dan mag er hoop zijn voor onze jongeren die belaagd worden door de boze. Dan mag er hoop zijn voor de kerk van Christus. Want hij is deze kerk. Ze is voorwerp van zijn voorbidding. Dan mag er zelfs hoop zijn voor onze verscheurde CGK. Waarbinnen de Heere ook nog werken wil. En dan mag er hoop zijn voor Israël, belaagd als het is. En waar mag het toe brengen? Tot het gebed. Het gebed dat het erkent, Heere, in mij is geen kracht. Maar in u is alles wat mij ontbreekt. Och, och, daalde het heil uit Sion spoedig weer neer voor Israël. Jawel, als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden. En Israël al juichend gevende eer aan zijn Heer. Gemeente, Israël is nog niet in het beloofde land, hier in Exodus. Het moet nog door het water heen. En het moet nog door de woestijn heen. Maar zo leidt hij zijn volk door de hand van Mozes. En de Aaron. En die God, geloof je het? Geloof je het? Die God leeft nog. Amen.